uit Psalm 3. En daarvan het tweede en het derde vers.
Stand.
willen wij nu samen de Heer een zegen vragen. Heere, hoe groot is uw trouw, uw sparende genade, uw goedheid en ontferming. Dat we hier vanavond weer opnieuw bijeen mogen komen. En dat u ons in uw barmhartigheid zo van dag tot dag draagt in uw gunst en langmoedigheid. Gij overlaat ons, Heere, dat mogen we gerust zeggen. Gij draagt ons, ook in het heden der genade. Anderen, Heere, hebt u weggenomen of liggen ernstig ziek. Wat onderscheidt ons? En gij zegt ook zo duidelijk in uw woord, wat hebt gij dat gij niet hebt ontvangen? En als gij het ontvangen hebt, wat roemt gij alsof gij het zelf verkregen had? Nee, het is alles genade. En dat u ook uw woord nog in ons midden hebt gelaten. En dat u met dat woord tot ons wilt komen. En dat u ons ook vanavond, en daar mogen wij om bidden, in een bijzonder de kracht, het licht en de leiding van uw Heilige Geest wilt geven. Om met elkaar bezig te zijn in de dingen van uw koninkrijk. En dat het licht van uw Heilige Geest stralen over uw woord. En dat dat licht van de Heilige Geest ook ons hart verlichten mag. Dat we niet voor niets hier samen zijn. Maar met het grote doel om u te leren kennen. En om meer en meer u te leren kennen als wij u door genade kennen mogen. Heere, gij geeft ons nog zoveel gelegenheden om met dat woord van u bezig te zijn. Openbaar het ons en leg het in onze harten en vertroost ons door uw genade en versterk ons door het werk van uw Heilige Geest. Maar wil ook met allen zijn die niet konden komen. En geef, Heere, dat ook daar uw zegen niet onthouden mag worden. Misschien zijn ze met hun gedachten wel bij ons. En nu dragen wij ze ook aan u op. En wij bidden voor alle nood in de wereld, voor alle nood van de christenheid, voor alle nood van hen die vervolgd worden en belaagd, voor allen, Heren, die zonder u verdrukt en verstrooid over de aarde moeten gaan. O, doe ze u toch kennen. Want wat is een mens als hij u niet kent en u niet tot zijn deel heeft. Daarom bidden wij om uw zegen. Daarom smeken wij van u of gij ook met ons wilt zijn. En met allen wilt zijn. En of gij het werk van de zending wilt zegenen. En dat uw koninkrijk komen mag en uitgebreid mag worden over het rond der aarde. Verheerlijk uw naam. Verzoen onze zonden. Gedenken uw genade. Om het bloed van Christus, uw lieve Zoon. En geef ons een goed en een gezegend samen zijn. Uit genade alleen. Amen. Aangekondigd is dat we met elkaar het zouden hebben over Esther 5, de versen 1 tot en met 8. En wij gaan dat eerst samen lezen. Esther 5, de versen 1 tot en met 8. Het geschiedde nu, aan de derde dag, dat Esther een koninklijk kleed aantrok en stond in het binnenste voorhof van des koningshuis tegenover het huis des konings. De koning nu zat op zijn koninklijke troon in het koninklijke huis tegenover de deur van het huis. En het geschiedde toen de koning de koningin Esther zag, staande in het voorhof, verkreeg zij genade in zijn ogen, zodat de koning de gouden scepter die in zijn hand was Esther toereikte. En Esther naderde en roerde de spits des scepters aan. Toen zeide de koning tot haar, wat is uw koningin Esther? Of wat is uw verzoek? Het zal u gegeven worden ook tot de helft des koninkrijks. Esther nu zeide, indien het de koning goeddunkt, zo komen de koning met Haman heden tot de maaltijd die ik hem bereid heb. Toen zeide de koning, doet Haman spoeden, dat hij het bevel van Esther doet. Als nu de koning met Haman tot de maaltijd die Esther bereid had gekomen was, zo zei de koning tot Esther op de maaltijd des wijns, wat is uw bede? En zij zal u gegeven worden. En wat is uw verzoek? Het zal geschieden, ook tot de helft des koninkrijks. Toen antwoordde Esther en zeide, mijn bede en verzoek is, indien ik genade gevonden heb in de ogen des konings, en indien het de koning goeddunkt mij te geven, mijn bede en mijn verzoek te doen, zo komen de koning met Haman tot de maaltijd, dien ik hem bereiden zal. Zo zal ik morgen doen, naar het bevel des konings. Beste vrienden, 3 dagen en 3 nachten lang hebben Esther en haar hofdames binnen de muren van het paleis en Mordechai met vele Joden daarbuiten gevast en gebeden. En ze hebben zich daarin voor God verootmoedigd, voor hem zich mogen vernederen. Wellicht in woordarme, zo niet in woordeloze gebeden, hebben ze de nood waarin het volk van Israël verkeerde aan de Heere voorgelegd. In rouwkleed gehuld liggen zij dus ter aarde. En in die vernederde gestalte krijgt het woord des gebeds ook steeds meer gehalte en inhoud. Dat neemt niet weg dat er natuurlijk een geweldige spanning geheerst heeft. En het zijn 3 dagen geweest die ongetwijfeld hen als eindeloos hebben toegeschenen. 3 dagen en 3 nachten. Maar de Heere hoort echter die zijn heil verwachten. En de wachtenstijd en het hopen op God, dat is nooit verspilde tijd. Maar het is nodig om het geloof en de hoop op God in oefening te houden. En de Heere weet wat hij doet. Esther nam haar zware taak ernstig op. Ja, Luther zei eens, goed gebeden, dat is het halve werk. Wat denkt u? Zou Esther zich soms ook in die 3 dagen en 3 nachten de profetie van de profeet Hosea herinnerd hebben? Hij zal ons na 2 dagen levend maken en op de 3e dag zal hij ons doen verrijzen en we zullen voor zijn aangezicht leven. Zou zij iets verstaan hebben van de bijzondere betekenis van het getal 3 in de bemoeienis van de Heere met zijn volk? Een concreet antwoord op die vraag kan ik niet geven. Het gebeurt ons toch ook maar al te vaak dat wij de schoonste en de rijkste beloften die de Heere in zijn woord heeft gegeven, vergeten wanneer er nood in ons leven komt. En dat we dan meer erg hebben in de nood dan in het woord dat ons de redding en de hulp van God toezegt. Maar hoe erg, als wij het zelfs verstandelijk niet meer kennen. Hoe vaak hoort men iemand niet zeggen, ik wist niet dat het in de Bijbel stond. Dat moet dan wel gezegd worden tot beschaming van onze onwetendheid. Want de onwetendheid is altijd de wortel van het ongeloof. Geloof en kennis hangen samen. Maar ook onkunde en ongeloof hangen niet minder samen. Wat is het dan een wonder dat Gods trouw blijkt. En altijd weer hij laat merken dat hij zijn beloften niet vergeet. Maar altijd gestand doet. Wel nu na 3 dagen legt Esther het rouwkleed af. En nu kleedt ze zich voor de gang waar haar leven en dat van haar volk van afhangt. Esther verschijnt in de binnenste vooraf, omhuld met een koninklijke mantel, een koninklijk kleed, en getooid met de koninklijke diadeem. We zouden mogen zeggen, zij zorgt ervoor dat zij er op haar voordeligst uitziet, stralend in koninklijke schoonheid en pracht. Zo eist immers het protocol. Anders maakt ze helemaal geen kans op audiëntie. Dan maakt ze helemaal geen kans dat de koning haar ontvangen zal. Want we hebben al eerder gehoord dat koning Ahasveros vanwege zijn weelderig leven een gloeiende hekel had aan mensen in zak en in as. Dat kon hij niet gebruiken. De wereld kan geen rouwkleed gebruiken. Toch zullen zij die God niet vrezen eens eeuwig rouw bedrijven. Gelukkig wie rouw leert bedrijven aan deze kant van het graf. En niet pas als het te laat is. Dan blijft ze daar staan. Tegenover de koninklijke troon. Uiterlijk schoon en dapper. Maar u kunt begrijpen dat achter die uiterlijke schoonheid een bevend en een bonzend hart schuil gaat. Niet waar? Ja, ze vertoont alle gratie. Maar ze zal het van de genade van de koning moeten hebben. En anders helpt haar gratie haar ook geen stap verder. Maar zouden we ook mogen zeggen dat in al die pralende schoonheid van Esther er toch ook nog iets van een verborgen schoonheid bij haar was. En die zo aan de buitenkant niet gezien wordt. En waar zij misschien ook helemaal niet zo prat op kon gaan. En zouden we niet mogen zeggen dat bij al het uiterlijk versiersel waarin zij zich tooide, door die 3 dagen vasten en bidden ook er iets was van het innerlijk versiersel, waar apostel Petrus over schrijft, van een zachtmoedige en stille geest. Die kostelijk is voor God, een inwendige schoonheid, die niet haalt bij de uitwendige schoonheid. Ten slotte heeft ze toch 3 dagen gevast en gebeden. En zo werd haar hoop in stilte op God gevestigd. Al is de strijd allang nog niet ten einde. al zal haar hopen en geloven meer tekenen van zwakheid vertonen dan van kracht. Maar het kan ook toch zijn dat die dunne draad die haar nog aan de God van het volk verbindt, strakker wordt aangehaald. Nee, ze is niet het toonbeeld van kracht waarvan David eens zong: ik zal vol heldenmoed daar mij zijn hand behoed, tienduizenden niet vrezen, schoon ik van alle kant geweldig aangerand en fel geprangd mocht wezen. Zulke ogenblikken zijn er wel eens. Maar er zijn ook heel vaak van die andere ogenblikken. Ik kende David ook. Ik zal nog een deze dagen omkomen door de hand van Saul. En toch mogen we zeggen, denk ik, dat er van Esther op dit moment meer dan ooit is uitgegaan. Nu zij haar leven waagt voor haar volk. Nogmaals, zo vat zij post recht tegenover de troon van Ahasveros. En zodra de deur van door de kamerheer wordt geopend, die toegang geeft tot de troonzaal, of misschien het zwaar gedrapeerde gordijn dat de troonzaal afsloot wordt weggeschoven, zal de koning Esther ontwaren. En zo verlopen er enige ogenblikken van ondraaglijke spanning. Esther wacht ademloos af wat er gebeuren zal. En ook de hovelingen rondom haar heen. Ongevraagd voor de koning verschijnen. Hoe zal dat aflopen? Gaan langs de rand van leven en dood, nu de strenge hofetiquette niet in acht is genomen en doorbroken wordt. Als de koning kwaad wil, och, dan helpt er toch immers niets meer. Maar was je duizendmaal koningin, dan ging je hoofd er toch af. Met recht. Een dodelijk tijdsgewricht. En daarom prijzen we niet vooral Esthers heldinnenmoed, maar Israëls God, die haar in de weg van zijn goddelijke en aanbiddelijke voorzienigheid leidt naar en brengt op deze plaats. En die haar dan toch, en ik weet niet hoe diep ze zich dat bewust is geweest, maar dat is, doet er niet minder toe, maar die haar toch moed en kracht geeft om voor haar volk en met haar volk tot de koning te naderen. U weet ook dat in het naderen van Esther tot Ahasveros een beeld gezien wordt, vrienden, van het naderen van de zondaar tot God, de Allerhoogste Koning. En als we deze geschiedenis lezen, dan zijn er inderdaad punten van overeenkomst. De Heere zegt in zijn woord tegen een ieder die tot hem komen wil, wees met de ootmoedigheid bekleed. Want God wederstaat de hoovaardigen, maar de nederigen geeft hij genade. De dagen van de verootmoediging gaan altijd vooraf aan de dagen van de bemoedigingen van de verlossing. Maar de ootmoedigheid is ook de bron van de vrijmoedigheid. Laat ons dan toegaan met een waarachtig hart. Laat ons dan toegaan met vrijmoedigheid tot de troon der genade. Hij die ons verlossen kan van nood en dood, voert ons in zijn goddelijke wijsheid dikwijls naar, ja, ik mag wel zeggen altijd, naar dat dodelijk tijdsgewricht. En zo kunnen we in de hoogste geloofsspanning en tegelijk ook in de bangste aanvechtingen verkeren aan de troon der genade. Aangevochten worden juist op dat geloof en op die vrijmoedigheid waarmee we tot de Heere naderen mogen. Zou de Heere mij zondaar wel willen zien? Zou de Heere op mij in genade willen neerzien? Aanzie mijn moeite en ellende en aanschouw mijn smart, o Heere. Ik en mijn volk ontstaat de dood te wachten. Maar we hebben ook, en dat leren we dan ook verstaan, niet anders dan de dood verdient. Gena, o God. Gena. Zie op mij in gunst van boven. Maar, vrienden, naast overeenkomsten is er ook verschil. Esther moest zich zo aangenaam mogelijk maken voor de koning. De koning Ahasveros kon geen zak en geen as en geen rouwkleed en geen tranen en geen bedrukte gezichten zien. Dat weet u wel. Toen Nehemia tot hem naderde en met de drinkbeker in zijn hand, toen zei hij ook al tegen Nehemia: wat kijk je toch somber, wat zie je toch droevig, kijk eens een beetje vrolijker. Hij kon dat niet in zijn buurt verdragen. Maar wij hoeven niets mee te brengen. Wij hebben een koning waarvan geld u hoeft zichzelf niet aangenaam te maken. Bij God, dat is het verschil. Wij mogen komen zoals we zijn. Ontluisterd. Niet opgesierd. En doen we dat niet, dan zal onze waardij, de waardigheid van de koning slechts doen verminderen. Want het is de luister van onze koning om ontluisterden met zijn genade te begiftigen. Ik wijs u op een tweede verborgen trek in Esther. Onbewust laat zij in haar voorspraak bij de koning, in het wagen van haar leven voor haar volk, schaduwachtig licht vallen op de grote voorspreker, op Christus Jezus, die in de helse benauwdheid en smart ging, die 3 dagen en 3 nachten in zijn graf lag en nu onze voorspraak wil zijn bij de Vader, nadat hij opgestaan en ten hemel gevaren is. Terug naar Esther. Wat loopt het voor Esther gezegend af? En het geschiedde, toen de koningin Esther zag, staande in het vooraf, verkreeg zij genade in zijn ogen. Ahasveros reageert gunstig op de verschijning van Esther. Zij bezit toch blijkbaar een waardigheid en een gratie die voor dat moment indruk maakt op de koning. Haar persoonlijkheid boeit hem. Het is een ondeelbaar moment. Daar verheldert zijn gelaat. Vriendelijk ziet hij Esther aan en zijn vorstelijke handen grijpen naar de zware gouden scepter als bewijs dat zij nu toegelaten is. Voorzichtig komt Esther naderbij en raakt met haar bevende vingers de top van de gouden scepter aan, het spitsje van de royale, van de koninklijke scepter. En met dat ze dat doen mag, stroomt nieuwe levensmoed door haar hart. Ze kan wel jubelen, al verbergt ze haar emoties. Ze heeft reden om te zingen met het oog op de eerste gebedsverhoring, dat God hoort die zijn heil verwachten. De gouden scepter toegereikt. Laten we eens even nadenken. Kunt u zich in Esthers gemoedsgesteldheid verplaatsen? Een ogenblik. We zeggen wel eens, ik was helemaal leeg. Ik wist niets meer, ik voelde niets meer, ik had niets meer. Totdat er kracht van hem uitging. Van hem die in gunst en niet in wraak zijn lust vindt. Esther verwierf genade waar ze dacht om te komen. Als de Heere God ons de gouden scepter toereikt van de verdiensten van Christus, wat stroomt er dan een wondere levenskracht door ons heen? Hebt u die gouden scepter wel eens aangeraakt met een vingertop van het geloof? Dan stroomt er ook nieuw leven in ons hart. Dan valt de beleefde genade ons ten deel. Ik dacht dat we er heel wat van leren, als we iets kennen van het wonder, zo gij in het recht wil treden, o Heere, en gadeslaan onze ongerechtigheden, ach, wie zal dan bestaan? Maar nee, daar is vergeving, altijd bij u geweest. Je kunt die gouden scepter op verschillende manieren waarnemen in uw leven. Bijvoorbeeld als de Heere helpt in aardsnood. Er was eens een christin in de vooroorlogse crisisjaren. En ze hadden een klein onbeduidend winkeltje. Bij wie een schuldeiser aan de voordeur kwam. Door de winkeldeur achter de toonbank. En hij kwam met een rekening, met een kwitantie die betaald moest worden. En die vrouw wist dat ze geen cent in huis had. En ze zei tegen die man die haar die rekening aanbood, wacht even meneer, ik ga het voor u halen. En toen liep ze van de winkeldeur naar de achterdeur. En aan de achterdeur stond iemand en die zei, ik moet je altijd nog dat bedrag betalen. Dat had ik tot nu toe vergeten. Het was precies het bedrag van de rekening. En ze ging ermee naar voren en betaalde haar schuldeiser. De gouden scepter toegereikt. Zo kan het wel eens gebeuren in het dagelijkse leven. Of ik denk aan een eerste avondmaalsgang. Of een latere, dat mag ook. U moest gaan. Kom ik om? Dan kom ik om. Toen u niets meer had. Geen hoop meer, geen geloof meer, geen verwachting meer. Toen u toch ging, Toen mocht u smaken dat de Heere goed is. De gouden scepter toegereikt. Toen u in grote nood zat en geen uitkomst zag of in heftige bestrijdingen en aanvechtingen en u niet meer wist waar u het zoeken moest, u nam de Bijbel in stille ogenblikken van de late avond of de vroege morgen of de stille nacht. En van dat heilig blad sprak het woord van God. Want het leefde in uw hart. Ik blijf de Heere verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. En ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. En toen sprak dat woord door de kracht van de geest opnieuw in uw hart de gouden scepter toegereikt. Ik ga nog één stap verder. Toen u in het uur kwam dat u ontluistert en ontsiert. En ja, ik zou niet liever wensen dan dat u dat allemaal leerde kennen in uw leven. Want daarin ligt het behoud voor eeuwig. Op welke wijze, dat doe ik er minder aan toe. Maar dat u de kern daarvan in uw leven vatten leerde. In het uur dat u uw doemvonnis moest ondertekenen. En er geen doem meer aan was. En in het dodelijk tijdsgewricht mocht u op het Lam God zien. Toen werd het waar. Zo is er dan geen verdoemenis voor degene die in Christus Jezus zijn. De gouden scepter toegereikt. Heb je hem wel eens aangeraakt? Met de vingertop van het geloof? Dan bent u niet beschaamd van de genadetroon van God teruggekeerd. Weer terug naar Esther. De koning nodigt haar om haar verzoek en haar beden bekend te maken. En naar uitbundige Oosterse zegwijze wil de vorst Ahasveros wel de helft van zijn koninkrijk aan haar geven. Op onze manier gezegd, jij kunt alles van me gedaan krijgen. En nou zouden we zeggen, Esther, neem je kans waar. Pleit nu met een dankbaar hart in ernst en liefde voor uw volk, want dat is toch de unieke, de uitnemende gelegenheid. Je krijgt die kans wellicht nooit meer. Maar wat is dat nu? Ze doet het niet. Ze zegt niks. Ze zegt wel wat, maar niet wat ze zeggen wilde. En niet wat ze naar ons gevoel zeggen moest. Ze vraagt alleen maar of de koning met Haman bij haar komt eten. Daar heeft ze wel haar bedoeling mee. Want niet alle oren die het nu kunnen horen, met al die hovelingen om haar heen, zijn geschikt om te horen wat ze vragen wil. En daarom uit zij haar beden niet. Bovendien, Haman mocht er eens achterkomen dat een of andere hoveling het aan hem zou overbrieven, wat Esthers bedoeling was, dan zou hij alles op alles zetten om zijn voorgenomen maatregelen door te zetten. En dan was de zaak verloren. Dan zou hij de koning opnieuw overhalen. Berechtvaardige kent tijd en wijze. Ze zal haar verzoek niet eerder doen, alvorens zij met de koning en met Haman samen is. Nou, Haman wordt ontboden en onder het klinken van de wijn herhaalt de koning zijn aanbod. En het enige wat Esther nu doet, zouden ze zeggen, toe Esther, schiet toch een beetje op. Maar het enige wat Esther nu doet, dat is de zaak
Weer uitstellen tot de volgende dag. Om Haman wellicht, om Haman de indruk te geven dat hij zich kan beschouwen als een bijzondere gunsteling van de koningin. Eerst al bij de koning in een goed blaadje en nu nog bij de koningin, mensen, het kan niet op. Hij zal naast zijn schoenen lopen van verwaandheid. De goddeloze verstaat niet dat hij eerst op de top van eer geklommen moet zijn voordat zijn diepe val hem eeuwig noodlottig wordt. Sluwe politiek van Esther, het wordt beweerd, maar ik geloof het niet. Als zij op het beslissende ogenblik toch nog weer terugdeinst, dan was het net voor haar of het nog niet mocht. Nu nog niet. Zij kon het woord niet over haar lippen krijgen. En dan kunt u ervan zeggen wat u wil. En u kunt er naar gissen wat u wil. Maar achteraf zullen we moeten zeggen, ook dat was van de Heere. Die in de komende nacht grote dingen voor had. Welke, dat zullen we nog horen. En daarom zegt Esther, morgen koning, morgen zal ik zeggen wat ik op mijn hart heb. Voor ons een les. Hoe de vrijmoedigheid des geloofs langzaam aan tot rijpheid moet komen. Wij moeten ook leren op Gods tijd te wachten. En mocht het waar zijn, dat zoals iemand veronderstelt, dat het klein geloof van Esther geweest is, om nu niet direct met haar verzoek en haar bede voor de dag te komen, dan moet ik nog zeggen dat het niet geschiedde buiten het albestuur van God om. En dan zal God straks tot beschaming van Esther's klein geloof, maar dan toch ook om Haman in zijn ongeloof diep te vernederen, zelf de verlossing bewerken. Wat Esther tenslotte weerhouden heeft om haar verzoek niet te doen. Ik heb een paar mogelijkheden genoemd, maar we kunnen er verder alleen maar naar gissen. En dat is altijd een gevaarlijk werk, vooral als je met de Bijbel omgaat. Het veiligst gaan we als we denken, eraan blijven denken dat de Heere haar zaak en de zaak van zijn volk tot een goed einde brengen zal. Ik wil met een paar opmerkingen dit gedeelte afsluiten. Ten eerste, onze God en koning is meer dan Ahasveros. Wij hebben een koning die met het volste recht van spreken zeggen kan: al wat gij de Vader bidden zult in mijn naam, dat zal hij u geven. Bid en gij zult ontvangen. Wij hebben een koning bij wie deze koning niet in de schaduw kan staan. Want hij belooft ons niet de helft, maar zijn hele koninkrijk. En dat aan armen en aan berooiden en aan ellendigen en aan ongelukkigen en aan zondaren en aan schuldigen. En hij zegt, vrees niet gij klein kuddeke. Want het is uw vaders welbehagen, u lieden het koninkrijk te geven. Hij kan volkomen zalig maken degene die door hem tot God gaan. Ten tweede, hoe kan ons het klein geloof soms tegenhouden om met vrijmoedigheid de troon der genade aan te lopen? Dan lijkt het met ons net als in de dagen van Hiskia en Sanherib. Weet u wel? Toen Sanherib Jeruzalem belegerde. En in die dagen werd er ook gezegd, de kinderen zijn gekomen tot aan de geboorte. En er is geen kracht om te baren. Dat brengt het kleingeloof mee. Geen kracht tot doorbraak. Dan ligt het niet aan de Heere, maar aan ons. Soms kun je het wel eens hebben. Dat je denkt dat je er vlakbij bent. En dan toch weer niet. Doch, wie zijn klein geloof als schuld voor God erkent, zal de Heere er nooit de schuld van kunnen geven dat de doorbraak uitblijft. Wel zal hij ervaren dat God machtig is om zijn beloften waar te maken. Ook de krankheid van het klein geloof kent hij en hij zal zijn liefderijk genezen. Ten derde moeten we leren wachten op Gods tijd. Wees gerust, volk der Joden, al komt niet aanstonds uw verkwikking en verlossing. De zaak is in goede handen. Esther zal niet rusten voordat zij de zaak tot een goed eind heeft gebracht. Zo kent de wijze tijd en wijze. Want er zit ook aan het geloof deze kant. Die geloven haast niet. Wees niet ongeduldig, Godvruchtenschaar. De voorbidder in de hemel behartigt uw zaak als zijn zaken. Want hij maakt het zij het uwe tot het zijne en het zijne tot het uwe. Geloof maar, de uren zijn ongekropen voor Esther, voor Mordechai en hun volk. Lijkt u de dag der verlossing nog 1000 jaren ver weg, zoals het ook in de dagen van Lot bij Sodom. Zo is het ook in de wereld van Haman, die het voor het zeggen schijnt te hebben. In de volheid des tijds zal Christus komen. Dan zal de eeuwige ondergang van de goddelozen gezien worden en de dag van eeuwige verlossing voor de kerk aanbreken. En als de laatste uitverkorene binnen zal zijn, dan komt Jezus op de wolken des hemels om al zijne en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis te werpen en mij met al zijn uitverkorenen in de eeuwige heerlijkheid tot zich te nemen. Wij gaan nu zingen uit Psalm 147. Zingen wordt het collecte gehouden. En die collecte is bestemd voor de wijkkas. En ik mag die collecte hartelijk aanbevelen. En dan weet u wel uw plicht te verstaan. Dat zijn we zo van u langzamerhand gewend. Dus veel hoef ik hier ook niet veel meer van te zeggen. Psalm 147, het derde en het zesde vers. Zeer groot is onze Heere vol krachten.
Say, Lord, God.
dan gaan we nu een ogenblik pauzeren. De collecte heeft opgebracht 468 gulden 16. En daar werd u heel hartelijk dank voor gezegd. Om 27, het zevende vers. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Zijn 10, 11 vragen, dus ik wil er al even naar vooruit. Laten we eerst maar even bij het Bijbelgedeelte zelf beginnen. Vers 6. Daar belooft dus de koning aan de koningin Esther. Wat je dan ook maar van mij vraagt, wat is uw bede, zij zal u gegeven worden. En wat is uw verzoek, het zal geschieden ook tot de helft des koninkrijks. Er was iemand in de zaal die erop attent maakte dat datzelfde ook door de duivel tot de Heere Jezus gezegd werd. Niet hetzelfde. De duivel die zei iets anders. En de duivel zei, als u nedervallende mij zult dan bidden, dan zal ik u al de koninkrijken van de aarde geven. Dus niet de helft, maar al de koninkrijken van de aarde. En het was dus een duivelse verzoeking. Opdat Jezus, die toch eigenlijk zelf door lijden en strijd heen zijn koninklijke heerschappij zou vestigen, het maar niet zou doen, maar die heerschappij maar niet zou vestigen. En dat Jezus dus een knieval makend voor de duivel dan van de duivel het koninkrijk zou krijgen. Hij is voor deze verzoeking dus niet bezweken. En ik denk niet dat we een vergelijking moeten trekken tussen wat dus de duivel tegen Satan zei en tussen wat Ahasveros tegen Esther zei. En ik denk dat we dan een klein beetje op de klank van de woorden afgaan en dan krijgen we geen goede schriftuitleg. Dus we kunnen hier geen vergelijking maken tussen het een en tussen het ander. Dit was deze uitspraak. Dat was een, ja, wel een uitspraak van Ahasveros. We komen die ook in het Nieuwe Testament tegen bij Herodes. Herodes zegt tegen zijn dochter ook, wanneer ze dus danst op zijn verjaardag, dan zegt hij ook, zeg maar wat je hebben wil, al is het ook de helft van mijn koninkrijk. Dat is een overdreven Oosterse uitspraak die blijkbaar bij de vorsten leefde. Een soort royaal gebaar. Nou, jij kan van me krijgen wat je hebben wil. En meer moeten we daar dan ook verder niet achter zoeken. Het is wat overmoed in en ook een heel stuk hoogmoed. Dat was dat. Nu was er een vraag over of Esther toch vertwijfelde dat zij zo lang de vraag waar ze eigenlijk voor kwam en waar ze dus de koning voor ontmoeten wilde, vraag en beden voor haar volk, uitstelde. Vertwijfelde Esther, ze had toch de gouden scepter gezien, ze had die gouden scepter ook aangeraakt. En ja, ze had toch eigenlijk wel moed. Ook, en trouwens, de koning had haar ook gezegd, uw bede zal u gegeven worden, vertwijfelde ze ook. Ik heb een paar argumenten genoemd waarom Esther eventueel, ik wil dat nog wel even voor de duidelijkheid herhalen met alle liefde, een paar argumenten genoemd waarom Esther eventueel haar bede en haar verzoek niet zou hebben gedaan op dat moment. Sommigen zeggen het is politiek van haar geweest, een politieke zet. Om Haman schaakmat te zetten. Ja, of dat je dat nou direct zo moet zeggen, dat weet ik niet. Anderen zeggen het was kleingeloof. Dan heeft ze inderdaad getwijfeld. Maar dan denk ik dat ze meer aan God getwijfeld heeft op dat moment. Als dat zo is, dan dat ze aan Ahasverus getwijfeld heeft. Want daar had ze dan toch eigenlijk wel geen reden voor, zou je zeggen, billijkerwijs gesproken. Ze wist wel dat de koning luimig was, maar dat hij nou zo van het ene naar het andere, kon hij natuurlijk ook wel vallen. Maar ze was in ieder geval, haar verzoek om audiëntie was toegestaan en ze mocht haar bede doen. En als zij het dan ook uitstelt, dan springt de koning ook niet op en dan zegt hij ook niet, nou dat is wat moois, nou ben je hier gekomen en nou geef ik je de gelegenheid en maak je er geen gebruik van. De koning die gaat ook daarop in dat hij dus dat uitstel toestaat, telkens weer, tweemaal achter elkaar. En nou ja, goed, uiteindelijk dan zou een argument zijn, maar ik heb gezegd, het zou kleingeloof geweest kunnen zijn, maar dan denk ik dat het eerder ten opzichte van de Heere geweest is, omdat ze ook, ja, 3 dagen, 3 nachten gevast had, wat zal ze daarin allemaal meegemaakt hebben. Ze zal dat toch ook niet zomaar naar die koning gegaan zijn. Haar hart zal toch ook wel onderwijl gezucht hebben tot de Heere. En dan kan het ook best zijn dat als je vlak voor de uitkomst staat, dat je dan denkt bij jezelf, ja, maar he, als het nou toch maar goed komt. Nou, de mogelijkheid van kleingeloof zullen we denk ik niet moeten uitsluiten. Zeker niet ten opzichte van de grote zaak waarvoor zij kwam. Dus dat zijn zo een paar van de mogelijkheden geweest, maar de diepste reden heb ik gezegd, en dat wil ik nog even dus herhalen voor de duidelijkheid, beste vrienden, de diepste reden is geweest dat God haar verhinderd heeft haar verzoek te doen, want God had wat met Haman voor. Wat had God met Haman voor, wat er staat in Psalm 73? Dat de goddelozen groeien als een kruid. Maar dat ze uiteindelijk van de top van eer in eeuwige verwoesting neerstorten. Want Haman die zal straks naast zijn schoenen gaan lopen van verwaandheid. En dan zal hij denken, nou heb ik het gewonnen. En dan grijpt God in. En ik denk dat dat tot het laatste toe ook uitgewerkt moet worden. Dus al zal dat ook kleingeloof van haar geweest zijn, al zal je daar ook zelf de schuld van moeten erkennen, dan zal het toch nog zo zijn dat het dit alles ook stond onder het albestuur van God. Ik denk dat we daarin de zaak moeten laten rusten en ook hierin Gods leiding, de voorzienigheid Gods, ook met het doel, met het oog op Hamans ondergang moeten zien. We zijn nog niet zover, dat zullen we straks nog wel weer verder uitwerken in de geschiedenis, maar dat is wel de diepste reden. En dan denk ik dat het juist gezien is als we zeggen, Esther kon het niet over haar lippen krijgen. Wat dan ook de reden geweest mag zijn, maar kinderen zijn gekomen tot aan de geboorte en er is geen kracht om te baren. Ze kon het niet over haar lippen krijgen. En wellicht heeft de Heere dat ook zelf bewerkt. Maar wat de Heere bewerkt, daar blijven wij dan toch altijd nog verantwoordelijk voor. De dingen liggen niet altijd zo rechtlijnig dat wij ze precies op een rijtje kunnen zetten. Ze liggen wel eens door elkaar. Ook in het leven des geloofs. Voor ieder kind van God. Ze liggen wel eens door elkaar. Achteraf, ja. Achteraf. Dan kun je zeggen, het was zus en het was zo en het was dit en het was dat. Maar als je er minder in zit, dan valt het niet mee altijd om een rechte lijn te ontdekken. Ja. Dan heb ik de vorige keer, een van de vorige keren is opgemerkt, hebben gezegd dat Haman argwaan gekoesterd heeft ten opzichte van Esther. Of dat nu verdwenen was, nu hij dan toch bij Esther met de koning samen naar de maaltijd gaat. Nou ja, dat denk ik wel, dat is, kan allebei. Hij kan op het ene ogenblik argwaan koesteren in zijn hart. En op het andere ogenblik dan groeit hij zo van verwaandheid boven zichzelf uit dat hij naast zijn schoenen gaat lopen. En vergeet hij al zijn argwaan. Dan wordt hij met dan wordt hij eigenlijk, om zo te zeggen, verblind door zijn eigen waan. Verblind door zijn eigen hoogmoed. En dan heeft hij geen argwaan meer. Dan leeft hij alleen nog maar in de eigen waan. En op dat moment heeft hij dan ook geen argwaan. Dan loopt hij argeloos, laat ik min of meer zeggen, argeloos. Dan loopt hij dan toch in de val, loopt hij eigenlijk God in de handen. Loopt hij zijn oordeel tegemoet, argeloos. Want hij, dan ziet hij alleen maar zichzelf. En dan luistert hij, dat zullen we straks horen, ook niet meer naar de waarschuwing van zijn vrouw. Denk erom, zegt ze, want als je met die Joden te doen krijgt, dan ben je dan niet klaar. Man, pas toch op, wel, nee, hij heeft helemaal geen argwaan. Ik mag het voorheen wel gedacht hebben, maar nee hoor. Het is allemaal prima in orde. Ik sta nou ook in een goed blaadje bij de koningin. Dus zowel het een als het ander zouden we kunnen handhaven. Ja, dan heb ik nog een vraag. Esther kreeg de gouden schepter toegereikt. Zou zij toen later nog getwijfeld hebben? Ik heb dat al min of meer beantwoord. Maar er zit achter die vraag nog een andere. Of zo later weer getwijfeld heeft. De verdere geschiedenis. Of de vraagstelde moet bedoelen. Direct na. Ze roerde de spits des scepters aan. Dus even met de top van haar vinger. Of ze dan toen in die tussentijd getwijfeld zal hebben. Ik heb gezegd, die mogelijkheid die moeten we niet uitsluiten, denk ik. De latere geschiedenis, daar weet ik dus niet van, dus daar kan ik ook niks over zeggen. Maar hier is een andere vraag aan verbonden en dat strekt meer dus, heeft meer betrekking op de geestelijke zijde van de zaak. En dat zullen ook de volgende vragen zijn, die hebben meer betrekking op de geestelijke zijde van de zaak. We moeten niet vergeten dat als ik een paar lijnen trek ter vergelijking, en dat mag denk ik vanuit de schrift, dan moeten we wel oppassen, dan bedoel ik geen vergeestelijking van deze geschiedenis. Natuurlijk heeft dat geestelijke daar ook een rol bij gespeeld. De nood van het volk, het gebed. Of Esther zich dat allemaal zo ten diepste bewust geweest is, dat weet ik niet, want hier staat geen bekering van Esther als zodanig. Ik heb dat woord bekering ook wel eens in voorheen laten vallen, van Mordechai en zo, maar dan toch in zekere zin. Niet direct te denken, hier hebben we nou bekeringsgeschiedenis. Nou, puur, dat is Esther. En zo gebeurt het nou precies op de voet gevolgd ook nou met een zondaar. Daar zitten lijnen van vergelijking in. En dat zijn lijnen die ontstrekken tot geestelijk onderwijs. Want al de schrift is van God ingegeven. En is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering die in de waarheid is. Nou, waarom zou dan dit woord er niet ondervallen? Net zo goed. Maar u moet er wel voor oppassen, als bij wijze van spreken, en dat gebeurt natuurlijk vaak als je een paar geestelijke lijnen trekt, dan moet u wel voor oppassen dat ik niet bedoel te zeggen, nou, hier vindt nou de rechtvaardiging van de goddeloze plaats, volgens Romeinen 5. Je kan wel een lijn trekken naar Romeinen 5, maar dat gebeurt hier nou direct niet.
We moeten gewoon, we mogen schrift met schrift vergelijken. Maar we moeten niet zo het ene schriftgedeelte nemen zo naar het andere gedeelte toe. Want dan zouden we gaan zeggen, Esther beleefde daar de rechtvaardigmakende daad. Nou, zo zou ik het niet willen zeggen. Zo kan je het ook niet zeggen. Als je de schrift recht wil doen, kun je dat zo niet zeggen. He? Esther die stond daar, en dan moeten we de situatie in ogenschouw nemen. Esther die stond er in de nood van haar leven, in de nood van haar volk. En daarachter lag de belofte Gods. En die belofte Gods moest vervuld worden. Want die Christus moest komen. Het was hier de grote worsteling. Laten we die grote lijn even goed in het oog houden. Het was hier de grote worsteling tussen vrouwenzaad en slangenzaad. En het mag je dan niet helemaal individueel op het geloofsleven van Esther betrekken. Maar, dat is de ene kant. Maar aan de andere kant, ik heb daar ook zelf aanleiding toe gegeven in mijn inleiding. Ik aan de andere kant mag je rustig vergelijkingen maken. Als we dat nou maar in het oog houden, dan wil ik de volgende vragen onder dat aspect beantwoorden. Maar dat moeten we wel in het oog houden, vergelijkingen. Dat wil zeggen dat je niet elk onderdeeltje zomaar kunt toepassen. En wie mij jou aan kan tonen uit de schrift, dat hier Esther, laat ik nou maar eens zeggen, de rechtvaardigmakende daad meemaakt. Nou, die mag opstaan en die mag het mij nu zeggen, of die mag het een andere keer naar me toe komen en die mag me opbellen. En die mag zeggen, dominee, ik heb het daar en daar gevonden, dat Esther hier de rechtvaardigmakende daad. Als je het uit de schrift kan aantonen, nou, dan zal ik mijn mond houden. Want ik moet ook buigen onder de schrift, net als u allemaal. Hè? Dus laten we dat goed in toog houden. Maar dan houden we toch even vast. En daar zijn er mooie vergelijkingen in. Er zijn minder mooie vergelijkingen in. Er zijn beschamende vergelijkingen in. Er zijn vertroostende vergelijkingen in. Want al de schrift is voor God ingegeven. En is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering. Hè, die in de godzaligheid is. Goed. Als ik me nou goed begrepen heb, hoop ik. Hè, dan, en anders trek je me straks maar aan mijn jas. Maar als je me nou goed begrepen hebt, dan kunnen we dus nu verder gaan. Dan kom ik nog even dus op die vraag terug die ik aan het behandelen was. Kijk, werd gezegd. Het is toch zo dat soms een mens, ook wanneer hij van God genade ontvangen heeft, dat hij dan soms, ja, wetende dat hij, om in het beeld te blijven, de gouden schepter kreeg toegereikt. En dat hij dus werkelijk ook van Gods wegen vrijgesproken is. En zijn schuld betaald is. En zijn zonde verzoend. En zijn ongerechtigheid is weggenomen. Dat hij vrede met God gevonden heeft. Dat hij daarna soms zo ver kan afdwalen bij wijze van spreken dat hij weer overgaat tot de orde van de dag. En dan smaakt hij niet meer die troost en die blijdschap uit het geloof zoals hij dat op dat ogenblik kreeg toen hij Christus voor het eerst in zijn leven zag. Of bij latere gelegenheden, maar als een schuldovernemende borg en zaligmaker. En wat nou? Kan zo'n mens daaraan dan twijfelen? Omdat hij zo weer uit de aarde aards is, dat hij wel eens leeft alsof er niets, dat het wel eens lijkt alsof er niets met hem gebeurd is. Nou, dan zou ik zeggen dit. Er is geen gelovige, of hij kent ook de aanvechtingen van het geloof. Waar geloof is, daar zijn hoogten en diepten. Waar geloof is, daar is ook strijd. Waar geloof is, daar zijn ook aanvechtingen. En die aanvechtingen die kunnen soms zo ver gaan, waar we dan ook verkeren op de weg des levens, kunnen zo ver gaan dat we werkelijk, ja, als het ware door de golven van de twijfel overspoeld worden. Maar,
Eén ding. Wanneer we mogen weten dat we in ons leven Christus als onze schuld overnemende borg hebben ontmoet, dan kan het donker worden, dan kan het aangevochten zijn, maar op de bodem van het hart blijft het toch liggen. En dat wordt wel aangevochten, maar het wordt niet aangetast. Want ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. En waar moet je dan met je twijfel naartoe? Naar die grote voorbidder. Ik heb voor u gebeden. En die stormen van twijfel, die dienen alleen maar om die boom dieper in de grond te doen wortelen. En die zijn soms nodig om jezelf te leren kennen als een ellendig mens, dieper en dieper. Want de ontdekking gaat door tot je laatste snik. En je komt niet als een gerechtvaardigde en niet als een bekeerde, maar je komt als een arme zondaar binnen. En we moeten leren en we mogen dan leren, ook in dit opzicht, het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest. Opdat ik mijn zaligheid buiten mezelf in Christus zou zoeken. En zegt dan onze geloofsbelijdenis, naar aanleiding van de voorbeden van Christus voor zijn kerk, we hebben niet nodig ergens anders een voorbidder te zoeken. Dus, dan zeiden de oude vroeger wel eens, is toch een domme duivel ook, hè? Want hij drijft je altijd weer naar de Here toe. Ja, dat doet hij. Valt niet mee. Maar hij drijft je altijd weer naar de Here toe. Maar die diepste kern, daar geldt toch van niemand zal die blijdschap van u wegnemen. Dus wel aangevochten, maar niet ten diepste aangetast. Want de Here zegt over alles wat heerlijk is, zal een beschutting wezen. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. En dat zijn niet zomaar. En het haal je niet uit je vestzak. En dat heb je niet bij de hand. Wanneer je denkt, ziezo, nou ik het nodig was, zal ik het voor de dag halen. Net als dat je naar een bijouteriedoosje loopt kijken, ligt mijn mooie brost er nog in. Zo niet. Maar in al je armoe en al je nood en al je schande en al je schuld, het nochtans des geloofs beoefenen. En daarvoor van God de kracht ontvangen. Om tegen alles in te mogen zeggen, nochtans wat God beloofde, dat staat eeuwig vast. Dat is mijn antwoord op die vraag. Dan nog een vraag, zij die geloven haasten niet. Ja, maar dan moet het wel een waarachtig geloof wezen. Ik heb gezegd natuurlijk dat er aan het geloof verschillende aspecten zijn. Het geloof is niet eenvormig, gelukkig niet. Want geloof is van dien aard dat het altijd werkzaam is. Dus er zit een aspect aan het geloven van haast u om uw levenswil. En geen rust te hebben voordat je de rust gevonden hebt bij God in Christus. Maar er zit ook aan datzelfde geloof een aspect. Ik zal uitzien naar de Heer. Ik zal wachten op de God mijns harts. Mijn God zal mij horen. En dan moet u, lieve vrienden, niet altijd maar die thermometer. Ja, ik heb er zelf ook last van hoor. Maar niet altijd maar die thermometer in je eigen hart laten zakken. Of het daar wel warm of koud of weet ik wat is. Want er is niks. Wil je nou echt niks zijn? Er is niks.
Al ben je duizendmaal bekeerd, is er nog niks. Want ik heb niks, het ligt in hem. Dus we moeten de zaligheid niet bij onszelf, maar buiten onszelf in Christus zoeken. Ach, vraag toch om de Heilige Geest dat die het je leert. Elke dag weer opnieuw. En dan zul je ook zien dat er aan dat geloof meerdere aspecten zitten. Van het verwachten en van het haasten. Van het rusten op het woord Gods. Want je kunt ook die gouden schepter aanraken als je in de strijd om de rust en de vrede voor je hart is een rijke belofte of uit de prediking iets horen mag, dan mag je ook weer even die gouden scepter aanraken. En, maar voortgedreven om tot de rust in Christus te komen. En ga dan niet na, is mijn geloof wel echt, maar vraag u wel af, ben ik in de oefening van dat geloof? Is er enerzijds dat haasten en anderzijds ook dat niet haasten, omdat het geloof gelooft wat God belooft, dat maakt hij waar. Ja, dan is er nog een vraag. Je weet dat het goed gaat, hè? Want je hebt van de Heere die belofte en je hebt die gouden scepter van zijn belofte aan mogen raken. Je weet dat het goed gaat. En aan de andere kant leert God je ook geduld te oefenen. Want je moet ook weer wachten op Gods tijd. Nou, laat ik eens een voorbeeld nemen. Als er een godvrezende vader of moeder is, die voor zijn kind of een van zijn kinderen, of vooral zijn kinderen, worstelt aan de troon der genade. En die er zo mee worstelt dat hij krijgt te geloven dat de Heer dat gebed verhoren zal. En dan gelooft hij dan vast. En dan mag hij pleiten op Gods woord. En dan mag hij pleiten op Gods verbond. Dan gelooft hij vast. Maar eer dat God zijn belofte vervult, kan hij wel niet meer leven. Recentelijk heb ik het meegemaakt dat er een moeder in haar laatste levensdagen haar jongen aangreep. En ik weet dat ze er zolang die leeft mee geworsteld heeft en het tegendeel heeft gezien. En toen ze haar ogen gesloten had, toen was er een vriend van, een van de vrienden van zijn moeder. En die zei tegen hem, nou jij. Toen zei hij, ik wou dat ik had wat mijn moeder had. Ach, had zijn moeder het maar één keertje gehoord. Ze was niet zo gauw tevreden, maar ze zou wel blij geweest zijn. En toch zal God zijn belofte vervullen. Dat is mijn antwoord op deze vraag. Maar ja, we zijn zo uit de aarde harts, hè. En dan kunnen we het niet in Gods handen laten en denken dat wij hem weer bekeren moeten en zo. Ja, dat hoeft niet, hè. We moeten wel getuigen, maar bekeren hoeven we niet. Dat doet de Heer wel. Ja, dan was er nog een paar, waren er nog een paar vragen die ik graag wel even samen wil vatten. Onder andere deze vraag. Ja, maar kijk, als nou een mens tot Christus komt, dan komt toch Christus eerst tot de mens? Kun je dan maar zo zeggen, ja, zoals nou Esther naar de koning ging, zo moet u ook tot de koning gaan. Ja, dat kan ik zeggen. Want de Heere Jezus zegt, kom tot mij alle die vermoeid en belast zijn en ik zal u rust geven. En als u die gouden schepter van die belofte aanraakt, dan is de Heer al tot je gekomen. Want hij heeft met zijn woord al tot je gesproken. Want hij is altijd de eerste. Ook al zie ik het niet dat hij de eerste is. En dus de Heer moet dan concreet eerst tot mij komen, want God moet zich aan mij openbaren. Het is eigenlijk dan net omgekeerd als bij Esther, want Esther gaat naar de koning en dan, ja, dat kan, er zijn lijnen, heb ik gezegd, er zijn ook verschillen. Nou, een van die verschillen is dat de Heer zichzelf wegschenkt, dat de Heer zichzelf openbaart. Maar als u het ABC van Comrie kent, dan weet u dat Comrie allerlei woorden voor het geloof gaat uitleggen. En dan onder andere heeft hij ook, en dat is ook Bijbels, dan heeft hij ook een preek over het woord aannemen. Geloven is toevlucht nemen, geloven is wandelen, geloven is aannemen, geloven is zien, geloven is gaan en geloven is ook op God wachten. Daar heb je het weer. Daar liggen de dingen weer door elkaar. We kunnen geen rechte lijntjes trekken. Het zijn altijd de dingen liggen met elkaar verweven, niet verward. Voor ons gevoel misschien. Maar in werkelijkheid niet verward. Maar ze liggen altijd in elkaar geweven. Het is één werk Gods. En al die aspecten komen daarin voor de dag. Dus, als iemand tegen me zegt, ja maar Christus komt toch eerst tot de zondaar. En voordat die zondaar tot Christus komt. Dan zeg ik ja, maar als Christus daar staat in zijn woord. En met dat woord zegt, komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn. Dan is die toch al gekomen. Ja, maar dan moet hij nog bijzonder komen door de Heilige Geest. Ja, ik heb hem geen eisen te stellen. Maar de Heere roept. En hij zegt toch in de hele wereld, wend u naar mij toe en wordt behouden. Want ik ben God en niemand meer. En ik zal wachten om u genadig te zijn. Het een staat net zowel in de Bijbel als het andere. Dat de Heere komt en dat de Heere zich openbaart, van harte akkoord. Maar het andere staat er ook. En als daar geen komen op volgt op die roepstem Gods, dan zal de Heere zeggen, terwijl ik geroepen en geen niet geantwoord heb. En als die komt door de trekken, dan komt die altijd door de trekkende liefde des vaders. En als die Christus omhelzen mag, dan zal die hem altijd omhelzen als een geschonken Christus. Maar hij zal hem wel omhelzen. En daarom liggen ook deze dingen met elkaar en in elkaar verweven. En dan zeker de gouden schepter aanraken, de spits van de gouden scepter. Nou ja, daar kun je ook een vergelijking mee trekken. Met een fractie van geloof, met een vingertop van geloof. Maar weet je wel dat een geloof als een, dat is nog kleiner als een vingertop, lieve mensen. Nog kleiner als een vingertop. De discipelen vragen aan de Heere Jezus op een zekere dag. Heere, zeggen ze, vermeerder ons het geloof. Ze denken, nou zo'n geloof hebben. Nou, dan zullen we dan kunnen geloven. Maar je kunt met je eigen geloof ook niet eens wat beginnen. Al heb ik een kerk vol geloof. Kan ik er nog niks mee doen. Als de Heer er met zijn geest niet in en doorwerkt. En daarom zei de Heer Jezus heel verstandig. Ach, lieve vrienden, zette hij. Nou maar een geloof wat als een mosterd zaad, hè. Niet eens een kerk vol. Dan zou je tot die berg zeggen, wordt ontworteld en in de zee geworpen. Zo eenvoudig. Luister toch naar de schrift. Luister naar de woorden Gods. Ze zijn zo vol van betekenis. Geloof als een mosterdzaad. Zoek niet naar het grote. Zoek niet naar het vele. Maar beoefen het echte. En het ware. En het tere. Want dat geeft God. En dat werkt God. Door zijn Heilige Geest. En door zijn woord. En dan dat dodelijk tijdsgewricht. Ja, dat dodelijk tijdsgewricht. Dat was voor Esther in zeker opzicht een dodelijk tijdsgewricht. En als de Heer u denkt, maar er is weer een lijn getrokken, een vergelijking. Wel nu, ik wil op die geestelijke betekenis ook wel ingaan. Als de Heer u komt in dat dodelijk tijdsgewricht. Ja, dan wordt hem dan genade bewezen, wordt er gevraagd. Voor die tijd, of moet hij dan, als ik de vraag goed begrepen heb, als hij dat, is hij dan bewust van dat dodelijk tijdsgewricht als de genade hem bewezen is? Of wordt voor die tijd dat dodelijk tijdsgewricht meegemaakt? Dus wordt hij zich dat dodelijk tijdsgewricht was bewust als die genade bewezen is? Of wordt dat
voor die tijd meegemaakt. Ja. Kijk. Wij moeten toch, denk ik, er acht op geven dat niet elke bekering eenzelfde patroon is. En dat ook een krachtige beleving, want dat wordt hier dan bedoeld, een krachtige beleving van de vrijspraak, van een verlossing uit het verderf. Een totale afsnijding. Er zei iemand nog, ik heb geen inkt genoeg om dat doemvonnis te ondertekenen. Ja, nou, leg je dan maar, zeg dat dan tegen de heren. Weet je ervan? De heren, mijn hand is te kort. Ik zou het wel willen, maar ik kan het niet. Ja, wil je het echt? Zei pas iemand tegen me, ja. Maar hoe kan ik nou bekeerd worden, zegt hij, want ik ben zo vreselijk opstandig. Kan toch voor mij nooit? Dan zeg ik tegen hem, weet God ervan? Moet je tegen de heren vertellen? Ja, zegt hij, want de heren weet het toch? Ja, de heren wist van Bartimeus ook dat hij blind was. Maar toen zei de heren tegen Bartimeus, wat wilt gij dat ik u doen zal? En wat zei Bartimeus toen, Heere Jezus, dat kunt u toch wel zien? Hoef je toch niet te vragen? Nee, dat zei Bartimeus niet. Bartimeus zei, Heere, dat ik ziende mag worden. En de Heere wist het best. En zo is het ook vaak dan met ons. Vertel al je nood maar aan de Heere. Zei, Heere, maak me dan maar, ontdek me maar en maak me maar zo schuldig voor u dat ik nog geen millimeter meer heb om me voor u op te staan. Nou, en dat is dan een moment, ja, dat je omkomt met jezelf. En dan zal de een, zal dat moment, die beleving van de vrijspraak Gods, veel meer momenteel meemaken dan een ander. Maar daar moet u ook weer niet de nadruk op leggen. Want daar hangt het niet vanaf. Het hangt ervan af of u tot Christus gekomen bent. En ieder wie tot Christus komt, die wordt afgesneden, op welke manier ook, het zij langzaam of het zij plotseling, en de een zus en de ander zo, maar die wordt afgebracht van zijn eigen gerechtigheid en die leert zichzelf als een totaal verloren zondaar voor God kennen. Daar wacht de Heer hem op. En dat werkt de Heer ook. En daar waar hij het opgeeft en waar hij alles opgeeft voor de Heere. En het is rijk als je dat helder en duidelijk in je leven mag zien. Maar de Heere kan dat ook langs de weg van de geleidelijkheid geven. Maar dan is er ook nog een andere variëteit. Vroeger, toen zei me wel eens, en dat is nog zo, maar ja, je hoort die spraak zo weinig meer. Ik zei niet dat het er niet is hoor, maar je hoort het zo weinig meer hè. En dan onderwezen Gods kinderen elkaar ook. En als je dan mensen had, die daarmee zat op de top, die zegt, ja, ben ik dan toch wel echt zo afgesneden? En heb ik nou wel, dit genoeg beleefd? En heb ik nou wel dat genoeg beleefd, hè? En dan zeiden die mensen zo eenvoudig onder elkaar, ach kind, zeiden ze, dan Jeruzalem heeft 12 poorten. Er is maar wel één weg. Die ene weg, dat is Christus, maar Jeruzalem heeft 12 poorten. En dan gebeurt het wel eens dat de een door de noorderpoort inkomt en de zuiderpoort uitgaat, en de ander komt de zuiderpoort in, die gaat de noorderpoort uit. Nou, dat is, de Heer heeft allerlei wegen, maar het gaat om dat middelpunt. Wat betekent Hij voor u, die in de wereld gezonden is, die zijn leven gegeven heeft aan een kruis, die gestorven en opgestaan is, of je nou in Hem je leven vindt en alles, wie hun leven in Hem vinden, die hebben het leven in zichzelf verloren, die hebben het leven in hun eigen hand niet meer kunnen houden. Houd jezelf niet overeind met een tikkeltje vroomheid of wat ook, want dat helpt je niet, dat baat je niet, als je voor de rechterstoel van God komt te staan. Dan moeten we bedekt zijn met de gerechtigheid van Christus, zoek daarnaar. En op de wijze waarop de Heer dat geeft, nou, daar is Hij vrij in. En als je nou zegt, wat is dan volgens u het dodelijk tijdsgevricht, nou, dan leg je je leven maar naast dat van Psalm 116, vers 2 en vers 3. En dan vraag je maar of dat je leven is. Of dat je leven mag zijn. Vers 1 staat er ook bij, hoor. God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem. Maar dat staat er ook bij. Ik lag gekneld in banden van de dood. En daar de angst der hel mij alle troost deed missen. Ik was benauwd, omringd door droefenissen. Maar ik riep de Heere dus aan in al mijn nood, toch Heere. Och, wie heeft mijn ziel door u gered. Toen hoorde God. En die God is mijn liefde waardig. Want de Heer is groot, genadig en rechtvaardig. En onze God ontfermt zich op het gebed. En neemt al heel zijn kudde mee. De lammeren en de schapen. Want hij zal de lammeren in zijn armen dragen. In zijn schoot dragen. En de zogenden zal hij zachtjes leiden. En ga allemaal van de Heer. Precies op tijd wat ze nodig hebben. Maar hou één richting aan. Hou één koers aan. Heere, dat ik hem mag kennen. En de kracht zijn er opstanding. Dat ik het eigendom van Christus mag wezen. In leven en in sterven. En vraag dan maar veel aan de Heere. Of die je zelf leren wil. Door zijn woord en door zijn geest. En nou moet ik ophouden. Want anders ga ik door tot 11:00. Dat is ook de bedoeling niet. Psalm 91. En daarvan het eerste en het tweede vers, Psalm 91. Daarvan het eerste en het tweede vers, hij die op Gods bescherming wacht.